Welkom bij Radio Maria.
Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij de geschiedenis van de kerk. Vandaag bespreken wij het jaar 1066. Een jaar waar veel gebeurd is, een jaar met vele heiligen en een jaar dat waarschijnlijk wel het meest bekend staat omwille van de gebeurtenissen in Engeland. En daar gaan wij ook mee beginnen. In januari 1066 stierf de koning van Engeland, de heilige Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Angelsaksische koning van Engeland, Ethelred II, ook wel Ethelred de Onberadene genoemd, en Emma van Normandië. Tijdens de regering van zijn vader liepen de conflicten met de Denen hoog op. En toen Edward 10 jaar was in 1013, stootte de Deense koning zijn vader Ethelred II van de troon. Zij vluchtten naar Normandië, naar het hof van de hertog, de broer van Emma. De Deense koning Sven Gaffelbaard stierf echter het jaar daarop en Ethelred II besteeg terug de Engelse troon in 1014. Ethelred II werd dan na zijn dood in 1016 kort opgevolgd door zijn zoon Edmund II, een oudere halfbroer van Edward de Belijder. Maar Edmund stierf nog datzelfde jaar en opnieuw kwam de troon van Engeland in Deense handen, namelijk in de handen van Knut de Grote, de zoon van Sven Gaffelbaard. Hij werd naast koning van Denemarken ook koning van Engeland. En later trouwens ook nog koning van Noorwegen. Knut de Grote sterft ook, dit in het jaar 1035, en hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harde Knut, die ook een halfbroer was van Edward de Belijder, want zijn moeder Emma van Normandië was na de dood van Ethelred II hertrouwd met de Deense koning Knut de Grote, die dus ook koning van Engeland geweest is. Koning Harde Knut staagt er echter maar in 1040, dus 5 jaar later, in om de macht in Engeland ook effectief in handen te krijgen. Een andere zoon van Knut de Grote had namelijk zijn macht in Engeland geusurpeerd. Een halfbroer dus van Harde Knut, genaamd Harold Hazenvoet. 2 jaar daarna sterft ook koning Harde Knut. En het is dan dat Edward de Belijder op 39-jarige leeftijd in 1042 terugkeert uit ballingschap uit Normandië en zonder slag of stoot koning werd van Engeland. Hij had toen reeds de reputatie van een heilig en godsvruchtig man te zijn en hij werd zeer geliefd door zijn onderdanen. Hij huwde de Engelse adelvrouw Edith van Wessex, maar zou een gelofte van kuisheid afgelegd hebben. En zij voltrokken hun huwelijk dan ook niet, maar genoten een geestelijk huwelijk. Hij was een vreedzame koning en had altijd het welzijn van zijn volk voor ogen. Hij stierf, zoals gezegd, in 1066 en hij werd heilig verklaard in 1161 door paus Alexander III. Nu we weten wie de heilige Edward de Belijder was, terug naar de gebeurtenissen van 1066. In januari van dat jaar stierf dus koning Edward kinderloos, wat natuurlijk de vraag van zijn opvolging opwerpt. Er presenteren zich drie kandidaten. Harold Godwinson, de graaf van Wessex en schoonbroer van Edward, die gekroond werd tot koning door de Angelsaksische adel. Als tweede hertog van Normandië Willem de Bastaard, nu beter bekend als Willem de Veroveraar, en koning Harald Hardrada van Noorwegen. Deze twee laatsten proberen de troon met geweld te bemachtigen. Want, zoals gezegd, werd Harold Godwinson, de graaf van Wessex, tot koning gekroond door de Angelsaksische adel. Maar de hertog van Normandië en de koning van Noorwegen laten het daar niet bij. Zij proberen de troon van Engeland met geweld te bemachtigen. De Noorse koning Harald sloot een alliantie met de broer van de Engelse koning Harold. En die broer heette Torstig Godwinson. En hij viel Engeland binnen. Na een eerste overwinning werden zij echter verslagen tijdens de slag bij Stamford Bridge op 25 september 1066. En deze slag vond plaats in het noorden van Engeland. Zowel koning Harald, dus de koning van Noorwegen, en Torstig, de broer van koning Harold, de koning van Engeland, kwamen bij die slag om het leven, samen met bijna alle Noorse troepen. Dit moment wordt over het algemeen aanzien als het einde van de Vikingtijd, als het einde van de grote invloed van de Vikingen op de Britse eilanden. Al is het zeker niet hun laatste poging om daar grondgebied in te nemen. De overwinning op de Noorse koning liet aan koning Harold nog slechts één rivaal over, Willem, de hertog van Normandië, die al enkele dagen later voet aan wal zette, met zijn leger in het zuiden van Engeland. Koning Harold moest dus hals over kop door Engeland trekken om zijn troon te verdedigen. De twee legers ontmoetten elkaar in de slag bij Hastings, wat overigens plaatsvond zo'n 11 kilometer van het plaatsje Hastings, op een plaats die nu Battle heet, of vertaald veldslag. En die heet ook zo omdat de slag bij Hastings daar plaatsvond. Eerst leek het alsof de Angelsaksen aan de winnende hand waren. En volgens de kronieken ging zelfs het gerucht rond dat Willem de Bastaard gesneuveld zou zijn. Hij moest volgens diezelfde kronieken zijn helm afzetten om zijn troepen te overtuigen verder te vechten, zodat ze hem herkenden en dus wisten dat hij niet gesneuveld was. Maar daarna keerde het tij in voordeel van Willem. En Harold en zijn Angelsaksisch leger moest het onderspit delven. En koning Harold stierf in die strijd. De slag bij Hastings duurde de hele dag, wat uitzonderlijk lang was voor een veldslag in die tijd. Daarna gaven de Angelsaksen zich echter niet zomaar gewonnen. Willem de Bastaard, die omwille van zijn overwinning de bijnaam de Veroveraar kreeg, moest in het optrekken naar Londen nog meerdere veldslagen leveren. Hij kon Londen echter bereiken en werd in december 1066 tot koning van Engeland gekroond in Westminster Abbey. Zo werd hij de eerste Normandische koning van Engeland, Willem de Eerste van Engeland. Hij kon zijn troon ook behouden, ondanks de gewapende tegenstand die hij nog jarenlang moest ondervinden. Maar wie was Willem de Veroveraar? De Normandier die in 1066 koning werd van Engeland. Normandië werd door de Franse koning als stuk land gegeven aan de Viking Rollo om zijn plundertochten tegen te gaan. Rollo vestigde zich in dit stuk Frankrijk aan de kust, met Engeland aan de overkant van de zee. Deze Vikingen, die zich dus daar in Frankrijk gevestigd hadden, werden door de generaties heen steeds Gallischer. En zij spraken ook een vorm van Oud-Frans. Emma van Normandië, de vrouw van Ethelred II en later van Knut de Grote, waar we het daarnet over hadden, was de zus van hertog Richard II, de achterkleinzoon van Rollo. Zijn kleinzoon was Willem, die als hertog van Normandië Engeland binnenviel en veroverde. Het was aan de hand van zijn verwantschap met Emma en de goede band die hij genoot met Edward de Belijder dat hij de troon van Engeland opeiste. In 1051 trouwde hij met Mathilde van Vlaanderen, de dochter van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen, wat zijn bondgenootschap met het graafschap Vlaanderen versterkte op het moment dat zijn verhouding met de Franse koning mank begon te lopen. Hij trouwde met Mathilde van Vlaanderen tegen het expliciete verbod van paus Leo de Negende in. Zij waren namelijk allebei verre verwanten van Rollo. Al was de eigenlijke reden van het verbod misschien eerder politiek. Later werd hun huwelijk genormaliseerd door middel van een pauselijke dispensatie, gegeven door paus Nicolaas II. Maar als boetedoening omwille van hun ongehoorzaamheid stichtte Willem en Mathilde twee abdijen te Caen, een mannen- en een vrouwenklooster. Zij liggen ook allebei begraven in die kloosters, Mathilde in het vrouwenklooster en Willem in het mannenklooster. Zij kregen samen 9 kinderen die de volwassen leeftijd behaalden. Algemeen wordt hun huwelijk als gelukkig aanzien, onder andere omdat er geen bastaardkinderen van Willem bekend zijn. Willem voer naar Engeland op zijn vlaggenschip Mora, hem geschonken door Mathilde en zijn snelste schip. Mathilde van Vlaanderen was de eerste koningin van Engeland die ook gekroond werd tot koningin in een liederlijke ceremonie op 11 mei 1068. Zij kreeg zo als koningin een zekere mate van haar eigen macht en werd niet louter aanzien als de gemalin van de koning. Haar afstamming was ook belangrijk voor de legitimiteit van Willem als koning. Zij was van zeer hoge adel, een afstammeling van de Franse koning en van de Roomse keizers. Terwijl hij, zoals zijn bijnaam misschien al deed vermoeden, een bastaard kind was van de vorige hertog van Normandië. De verovering van Engeland door Willem heeft een zeer grote invloed gehad op de Engelse taal en cultuur en zo op de wereldgeschiedenis. Wij gaan luisteren naar een lied geschreven als eerbetoon aan Harold Godwinson, de laatste Angelsaksische koning van Engeland. Het is een modern lied, maar geschreven in het Oud-Engels. Het lied heet Harold Godwinson en is van de Skaldic Bard. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij konden zojuist luisteren naar het liedje Harold Godwinson van de Skaldic Bard, een eerbetoon aan de laatste Angelsaksische koning van Engeland. Beste luisteraars, dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 1066. In april werd de komeet Halley gezien. Deze komeet passeert rond de 70-80 jaar langs de aarde en is zichtbaar met het blote oog. Alreeds voor Christus hebben wij notas, onder andere uit China, die waarschijnlijk verwijzen naar waarnemingen van deze komeet. In 1066 werd Halley onder andere gezien in Engeland, waar het gold als een voorteken. De komeet wordt afgebeeld op het tapijt van Bayeux, een gigantisch lang wandtapijt dat de gebeurtenissen rond de slag bij Hastings afbeeldt, vanuit Normandisch perspectief. Het werd vervaardigd slechts enkele jaren na de veldslag zelf. In 1053 had de graaf van Vlaanderen het stadje Huy verwoest. Dit stadje lag in het prinsbisdom Luik. Om de heropbouw van de kapittelkerk te bekostigen, gaf de prinsbisschop Theodwinus of Dietwin in 1066 heel wat voorrechten aan de Huyenaren, in ruil voor hun financiële steun bij de heropbouw van de kerk. Deze voorrechten werden opgetekend in de eerste stadskeure met vrijheden dat het licht zag ten noorden van de Alpen. Het ging om de heropbouw van de collegiale kerk Onze Lieve Vrouw en Domitianus van Huy, waarvan nu enkel nog de Romaanse crypte overblijft. De rest van de huidige kerk die daar nu staat in Huy werd gebouwd tussen 1311 en 1536. Op 30 december in 1066 bestormde een mensenmenigte in het islamitische Granada het koninklijk paleis. Zij zochten de Jood Jozef ibn Nagrela om hem te doden. Jozef ibn Nagrela was een belangrijke staatsman aan het hof. Hij was vizier, dat is raadgever, van Badis ibn Habis al-Musafar al-Nasir, de heerser van het onafhankelijke Granada, een emiraat in het zuiden van het huidige Spanje, geregeerd door de Berberse dynastie van de Ziriden. Het islamitische Spanje was namelijk na het kalifaat Cordoba uiteengevallen in allemaal onafhankelijke emiraten. Er waren zo tientallen onafhankelijke emiraten gedurende de gehele 11e eeuw. En één daarvan was Granada. En deze onafhankelijke emiraten werden Taifas genoemd. En die in Granada was dus Taifa Granada. Jozef ibn Nagrela was naast vizier aan het hof van de emir ook de rabbijn van de Joodse gemeenschap in Granada. Hij had in beide functies zijn vader opgevolgd. Hij zou zeer veel invloed gehad hebben. En volgens sommige bronnen had hij de emir volledig in de hand. En met deze macht installeerde hij zijn mede-Joden in hoge functies aan het hof. In zulke mate dat het de aandacht wekte. Dit gecombineerd met aantijgingen van geweld en opgezweept door een Arabisch poëet die een plaats aan het hof had willen bemachtigen, maar daarin was gedwarsboomd door Jozef en die beweerde dat de Jood de emir wou vermoorden om zijn plaats in te nemen, bestormde de Berberse menigte het paleis en zij kruisigden Jozef ibn Nagrela, die zich geprobeerd had te verschuilen onder kolen. De woede van de menigte richtte zich ook op zijn mede-Joden, waarvan grote getalen omkwamen. Dit wordt aanzien als de eerste pogrom tegen Joden op Europese bodem. Stenkil Ragnvaldsson sterft ergens in het jaar 1066. Hij was koning van Zweden van circa 1060 tot aan zijn dood. Hij was de eerste Zweedse koning van zijn huis en een devoot christen, in een tijd waar zijn rijk nog veel heidenen kende. Na zijn dood brak er oorlog uit tussen twee rivalen die de troon opeisten, beiden genaamd Erik, en een ervan mogelijk de zoon van de juist overleden koning Stenkil. Er is heel veel onduidelijkheid rond de gebeurtenissen van deze periode. Wij zijn wel zeker dat twee zonen van Stenkil de troon uiteindelijk zouden bestijgen. De eerste is koning Halsten Stenkilsson, die slechts een paar jaar koning zou geweest zijn. En de tweede is koning Inge de Oudere, of Inge de Eerste, die tientallen jaren koning zou geweest zijn en samen met zijn vrouw het eerste klooster in Zweden zou hebben opgericht. Het klooster Vreta van Benedictinessen. De Duitse koning en latere keizer van het Heilig Roomse Rijk, Hendrik de Vierde, trouwt met Bertha van Savoye. Zij werden verloofd toen zij 4 en hij 5 jaar oud was. In 1066, toen Bertha 15 jaar was, werd zij tot koningin gekroond en trouwde zij met Hendrik. Volgens de kroniekschrijver en tijdsgenoot Bruno van Merseburg was dit geen gelukkig huwelijk. Al moet hierbij wel vermeld worden dat Bruno van Merseburg van Saksen was, dat in opstand kwam tegen Hendrik de Vierde. Hij was de keizer dus niet genegen. Hij zei over hun huwelijk: hij had 2 of 3 bijvrouwen tegelijk, naast zijn echtgenote, maar toch was hij niet tevreden. Als hij hoorde dat iemand een jonge en knappe dochter of vrouw had, beval hij dat zij met geweld aan hem geleverd werd. Zijn mooie en edele vrouw Bertha werd door hem zo gehaat dat hij haar na het huwelijk niet vaker zag dan strikt noodzakelijk, aangezien hij het huwelijk niet uit vrije wil had gesloten. Tot daar het citaat. Later zou er echter een verzoening plaatsgevonden hebben en werden er 5 kinderen uit het huwelijk geboren. Bertha stierf in 1087, waarna Hendrik de Vierde hertrouwde. Zoals we eerder al vermelden, stierf de koning van Noorwegen in 1066. Harald de Derde van Noorwegen, of zoals wij hem eerder noemden, Harald Hardrode, wat harde rechter of regent betekent, stierf in de slag bij Stamford Bridge in zijn strijd om koning van Engeland te worden. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Magnus de Tweede, die als regent achtergebleven was in Noorwegen en die, na de terugkomst van zijn jonge broer Olaf de Derde, die meegetrokken was naar Engeland, samen met hem regeerde over Noorwegen, tot aan zijn dood 3 jaar later. Beste luisteraars, dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En het is een lied ongeveer uit deze periode. Het is te zeggen, het werd teruggevonden op een manuscript van circa 965. En het lied waar wij naar gaan luisteren is dus een reconstructie van hoe dat ongeveer zou geklonken hebben. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Choir of Gonville en Callous College van hun album In Praise of Saint Columba. The Sound World of the Celtic Church. Wij luisteren naar het tweede lied van dit album, genaamd Loquebar de Testimonis Tuis. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon zo net het lied Loquebar de Testimonis Tuis luisteren. Een lied afkomstig van een manuscript van circa 965 en uitgevoerd door de Choir of Gonville en Callous College. En dan, beste luisteraars, gaan wij verder met het jaar 1066. Hendrik van Bourgondië, de latere graaf van Portugal, werd geboren omstreeks het jaar 1066. Hij was de eerste graaf van Portugal en is de stamvader van het huis Bourgondië als eerste Portugees koningshuis. Hij verkreeg het juist heropgerichte graafschap Portucale, wat nu Noord-Portugal is, als bruidschat van zijn schoonvader Alfons VI, de koning van Leon. Het was juist heroverd op de Moren. Hendrik van Bourgondië was de jongste zoon en kon zo het hertogdom Bourgondië niet erven. Na de dood van zijn schoonvader zette hij de eerste stappen in het doorbreken van de leenrechtelijke banden tussen het graafschap Portugal en het koninkrijk Kastilië. Een proces dat zijn zoon afmaakte toen hij de eerste koning van het onafhankelijke koninkrijk Portugal werd. Op 30 juni in 1066 stierf de heilige Theobaldus van Provins in Italië. Hij werd geboren te Provins in de provincie Champagne in Frankrijk in 1017. Hij was een telg van een adellijke familie. In 1054, zonder medeweten van zijn ouders, gaven hij en zijn vriend Walter zich over aan het kluizenaarsleven. Eerst in Sucy in de Ardennen en daarna in Pittingen, nu Pettingen, in het bisdom Trier. Een gebied dat tegenwoordig tot het groothertigdom Luxemburg behoort. Vanuit deze plaats ondernamen de twee een pelgrimstocht naar Compostela in Spanje en keerden daarna terug naar het gebied van Trier. Ze maakten een tweede pelgrimstocht naar Rome. Op de terugweg wilden ze via Venetië naar Palestina reizen. Maar Walters krachten begaven het, terwijl ze nog in Italië waren. Daarom vestigden ze zich op een afgelegen plek in Italië. Na 2 jaar daar stierf Walter. Een groot aantal leerlingen verzamelden zich rondom Theobaldus, die zich steeds meer van aardse zaken afkeerde. De bisschop daar wijdde hem tot priester. Zijn moeder, die hem kwam opzoeken, wilde hem niet meer verlaten en leidde voortaan onder zijn leiding een religieus leven. Kort voor zijn dood trad hij toe tot de Camuldelenzen. Talrijke wonderen, zowel voor als na zijn dood, worden van hem verteld. Paus Alexander II stond de openbare verering van de heilige Theobaldus toe. Zijn verering verspreidde zich vooral in Italië, Frankrijk, België en Luxemburg. Hij is de patroonheilige van houtskoolbranders. In de Belgische Ardennen, in de gemeente Rondeux, ligt een kluis en een kapel aan hem gewijd. En er bevindt zich ook een bron van Saint-Thibault. Op 15 juli 1066 stierf de heilige Ansfer, in het Latijn Ansferus, de martelaarsdood. Hij werd in 1038 geboren in de buurt bij Sleeswijk. Als 15-jarige reisde hij, onder een voorwendsel, naar Ratzeburg om daar in te treden in het Benedictijnerklooster. Hij werd er monnik en priester en werd er ook tot abt gekozen. Ratzeburg lag destijds aan de grens Limes Saxonie, tussen de woongebieden van de reeds gekerstende Saxen in het westen en de heidense Slavische stammen in het oosten. En hij was missionaris aan de slaven. In 1066 kwamen de Abodrieten, een Slavisch volk, in opstand tegen een christelijke heerser. Zij vielen kerken en kloosters aan, waaronder ook het klooster van Ratzeburg. Ansferus werd samen met de 18 andere monniken van het klooster gevangen genomen en gestenigd. Zo stierf hij op 28-jarige leeftijd als martelaar. Zijn lichaam werd in 1170 overgebracht naar de Dom van Ratzeburg. de christelijke heerser waar tegen de Abodrieten in opstand kwamen, was de heilige Godschalk. Hij stierf op 7 juni in 1066 de martelaarsdood. Hij was de zoon van Udo, prins van de Abodrieten. En zijn vader Udo bleef christen, zij het een slechte, male Christianus, zegt de chronieker Adam van Bremen, nadat zijn vader, Mistiwoi, het geloof had afgezworen. Godschalk werd voor zijn opvoeding naar het klooster van de heilige Michael in Lenzen gestuurd. Toen Udo wegens een wrede daad door een Saks werd gedood, liet Godschalk bij het nieuws daarvan al zijn christelijke principes varen en hij dacht enkel nog aan wraak. Hij ontsnapte uit het klooster, stak de Elbe over en verzamelde een leger uit zijn eigen en andere Slavische stammen, die toen aan de noordelijke en oostelijke grenzen van Duitsland woonden. Er wordt gezegd dat duizenden Saksen werden afgeslacht, voordat ze het naderen van het leger in de gaten hadden. Maar zijn troepen konden die van hertog Bernhard II niet weerstaan. Godschalk werd gevangen genomen en zijn land werd aan Ratibor gegeven. Na enkele jaren werd hij vrijgelaten en hij trok met veel van zijn volk naar Denemarken. Knut van Denemarken gebruikte hen in zijn oorlogen in Noorwegen en stuurde hen later naar Engeland met zijn zoon Sween. In deze veldtochten was Godschalk zeer succesvol. Hij keerde ook terug tot de beoefening van zijn geloof en huwde Sigrid, een dochter van, volgens sommigen Knut, volgens anderen van koning Magnus van Noorwegen. Na de dood van Ratibor en zijn zonen keerde hij terug naar zijn thuisland. En door zijn moed en voorzichtigheid herwon hij zijn vorstelijke positie. De chronieker Adam van Bremen noemt hem een vroom en godvrezend man. Maar hij was meer dan dat. Hij was een organisator en een apostel. Zijn levensdoel leek te zijn om de verspreide Slavische stammen te verenigen in één koninkrijk en dat rijk christelijk te maken. In dat eerste opzet slaagde hij goed. Om het tweede doel te bereiken haalde hij priesters uit Duitsland. Hij vergezelde de missionarissen van plaats tot plaats en bekrachtigde hun woorden met eigen uitleg en onderricht. Hij stichtte kloosters in Oldenburg, Mecklenburg, Ratzeburg, Lübeck en Lenzen. De eerste drie liet hij tot bisdommen verheffen. Hij droeg ook zeer royaal bij aan de bouw van de kerken en het onderhoud van de geestelijkheid. In al deze inspanningen werd hij krachtig ondersteund door Adalbert, aartsbisschop van Hamburg. En hun gezamenlijk werk leidde tot vele bekeringen. Maar uiteindelijk kwam er een tegenreactie. Sommige stammen weigerden het christendom te aanvaarden en kwamen in opstand. Godschalk samen met vele geestelijken en leken werd slachtoffer van de haat tegen het christelijk geloof. Hij stierf als martelaar. In dezelfde aanvallen als de heilige Ansverus of Ansver, waar we het daarnet over hadden. De heilige Godfried, of in het Latijn Godefridus, of ook wel Geoffrey, werd geboren in 1066. Vanaf zijn vijfde levensjaar werd hij opgevoed in de Benedictijnerabdij van Mont-Saint-Quentin, waar zijn peetvader abt was. Hij trok meteen een Benedictijner pij aan en leefde als een kleine monnik. Toen hij volwassen werd, legde hij zijn kloostergeloften af en werd hij tot priester gewijd. In 1096 werd hij benoemd tot abt van een klooster in het bisdom Reims, in de provincie Champagne. Bij zijn aankomst was de plaats overwoekerd door onkruid en woonden er slechts 6 nonnen en 2 kinderen. Hij herbouwde, herstelde en blies de abdij nieuw leven in. Het bisschopsambt van Reims werd hem in 1097 aangeboden, maar hij weigerde omdat hij zichzelf onwaardig achtte. Toen hem in 1104 het bisschopsambt van Amiens werd aangeboden, vond hij zichzelf nog steeds onwaardig. Maar de Franse koning en het concilie van Troyes bevolen hem het ambt te aanvaarden, wat hij uiteindelijk ook deed. De heilige Godfried stond bekend om zijn soberheid. Hij was een strenge handhaver van het celibaat onder geestelijken. Ook vocht hij zijn leven lang tegen dronkenschap en simonie onder zijn kudde, wat ertoe leidde dat er een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Gedurende het grootste deel van zijn ambtstermijn als bisschop verlangde hij ernaar om af te treden en zich terug te trekken als Carthuizer monnik. In 1114 trok hij zich ook terug in een klooster. Maar enkele maanden later eisten de mensen zijn terugkeer, waarna hij ook terugkeerde. Hij stierf in 1115. In 1166 presenteerde Sima Guang een tweede keer zijn geschiedenisproject aan de Chinese keizer. Het werk in 8 delen, gedetailleerder dan zijn eerste versie, de Tongzi, wat algemene kroniek betekent, beschreef de Chinese geschiedenis van 403 voor Christus tot 207 voor Christus, namelijk tot aan het einde van de Qin-dynastie. De keizer reageerde zeer enthousiast en vaardigde een edict uit voor de samenstelling van een algemene geschiedenis van China. Daarbij verleende hij volledige toegang tot de keizerlijke bibliotheken en stelde hij fondsen beschikbaar voor de kosten van de werken. Deze keizer, keizer Wing Zong van de Song-dynastie, stierf in 1067, waarop Sima Guang werd uitgenodigd op het paleis om zijn werk in wording voor te stellen aan de nieuwe keizer, keizer Shengzong. De nieuwe keizer bevestigde niet alleen de belangstelling die zijn vader had getoond, maar toonde ook zijn waardering door een keizerlijk voorwoord te schenken, waarin hij de titel veranderde van Tongzi, algemene kroniek, naar Zizi Tongjian, allesomvattende spiegel ter lering van het bestuur. De keizer bleef zijn steun geven aan de samenstelling van deze alomvattende geschiedenis tot de voltooiing ervan in 1084. In 1066 stierf de heilige Arialdo van Como in Milaan. Hij stierf de marteldood omwille van zijn pogingen de klerus in zijn stad te hervormen. Hij was van adellijke afkomst, geboren nabij Milaan, en werd na zijn studies in Lyon en Parijs kanuniek in de kathedraalstad in Milaan. Omdat hij niet verlegen was om felle uitspraken te doen tegen de misbruiken die hij zag, werd hij door bisschop Guido geëxcommuniceerd, maar onmiddellijk daarna opnieuw in zijn ambt hersteld door paus Stefanus, die hem opdroeg het hervormingswerk voort te zetten. Het lukte hem om de bisschop te laten excommuniceren wegens herhaalde misstappen. Maar dit leidde tot een oproer waarbij Arialdo ernstig gewond raakte. Eerder was er al eens een aanslag op zijn leven gepleegd met een vergiftigd zwaard. Later, op weg naar Rome, werd hij overvallen door handlangers van bisschop Guido en werd hij vermoord. Zijn lichaam werd later ongeschonden teruggevonden in het Lago Maggiore. Het was volledig gaaf gebleven en verspreidde een zoete geur. Hij werd met grote luister naar Milaan gebracht en tentoongesteld in de Sint-Ambrosiuskerk, van Hemelvaart tot aan Pinksteren. Daarna werd hij bijgezet in de kerk van Sint Celsus. En in 1067 verklaarde paus Alexander II hem tot martelaar. In 1904 werd hij ook door paus Pius X heilig verklaard. Nog even kort terug naar de slag bij Hastings. Daar zou de Normandische minstreel Taillefer om het leven gekomen zijn, terwijl hij luidkeels het Roelandslied of Chanson de Roland zong, waar wij in een eerdere uitzending van Anno Domini het reeds over hadden. In 1816 schreef de Duitse dichter Ludwig Uhland een ballade over Taillefer en de componist Strauss zette dit op muziek. Wij gaan luisteren naar een deel uit het werk van Strauss, naar een uitvoering van het Symfonieorkest en Koor van München, onder leiding van Eiko Siemens. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon zo net luisteren naar het eerste deel van het werk van Strauss over de minstreel Taillefer die sneuvelde bij de slag bij Hastings. Strauss zette een gedicht van de Duitse dichter Ludwig Uhland op muziek. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending, waar wij nog enkele korte weetjes over het jaar 1066 met jullie delen. In 1066 liet de grootvizier van het Groot Seldschoekenrijk, Abu Sa'd al-Khwarizmi, een schrijn bouwen voor de geleerde Abu Hanifa. In de moskee dicht bij zijn graf van die geleerde in Bagdad. Hij gaf de moskee ook een grote witte koepel en bouwde een school nabij de moskee. Genaamd de Grote Imamschool, die kort daarna ook openging. En dit zou het tot de eerste school in Bagdad maken. Deze moskee, de Abu Hanifa Moskee of de Grote Imam Moskee, is een Soenitische moskee en is een van de meest prominente moskeeën in Bagdad. Het is dus gebouwd rond het graf van de islamitische geleerde Abu Hanifa al-Numan, de grondlegger van de Hanafi-school, een islamitische school voor religieuze jurisprudentie. Deze geleerde is een belangrijke figuur binnen de Soenitische islam. In 1066 brak er oorlog uit tussen de doorluchtige Republiek Genua en de Republiek Pisa. 50 jaar eerder hadden zij nog samen gevochten tegen de emir van Taifa Denia, een van de vele onafhankelijke emiraten in Spanje, waar wij het eerder al over hadden. Deze emir viel Sardinië aan, maar kon het niet innemen. Zo mogelijk ging deze oorlog in 1066 tussen de twee Italiaanse republieken over de controle van Sardinië. De stad Tain in de Schotse hooglanden kreeg in het jaar 1066 als eerste stad in Schotland een koninklijke charter. Daardoor verkreeg het de status van koninklijke burg. vergelijkbaar met de verlening van stadsrechten in onze streken, maar met zijn eigen Schotse eigenheid. De charter van 1066, verleend door koning Malcolm III, de koning van het toenmalige Schotland, wat toen kleiner was dan het nu is, vestigde Tain als een toevluchtsoord waar mensen de bescherming van de kerk konden inroepen. En als een vrijplaats waarin lokale kooplieden en handelaars waren vrijgesteld van bepaalde belastingen. De hertog van Bretagne, Conan II, sterft op 11 december 1066. Hij had in 1040, toen hij nog geen 10 was, zijn vader als hertog opgevolgd. Hij was regelmatig in oorlog met het naburige Normandië, bestuurd door Willem de Veroveraar, die toen nog niet zo bekend stond, want dit is voordat hij Engeland veroverde. Conan II zou vergiftigd zijn en een mogelijke dader is Willem van Normandië. Hij werd in 1066 opgevolgd door zijn jongere zus Havise van Bretagne en haar echtgenoot Roel II, graaf van onder andere Nantes. Op 22 februari 1066 werd Li Nang Tong geboren. In 1072, toen hij 7 jaar was, werd hij keizer van Vietnam. De vierde keizer van de Li-dynastie. Hij regeerde 56 jaar. De langste regeringsperiode van een Vietnamese keizer ooit. Omstreeks 1066 werd Irene Doukas geboren. Zij trouwde in 1078 met Alexios Komnenos, die in 1081, mede door de steun van haar familie, keizer werd van het Byzantijnse Rijk als Alexios de Eerste. Hun dochter Anna Komnene was historicus en schreef lovende woorden over haar ouders. Hun zoon Johannes II Komnenos volgde zijn vader op als keizer. Irene Doukas stierf in 1138 en zij werd meer dan 70 jaar oud. In 1066 werd de Koreaan Wang Shangji geboren. Hij was onder andere diplomaat voor het Koreaans Koninkrijk aan het hof van de keizer van China. De dochter van de Noorse koning, Harald Hardrada, stierf ook in 1066, in hetzelfde jaar als haar vader. Zij zou de eerste Noorse vrouw zijn die Maria heette. Tripathi, een Indische astronoom, astroloog en wiskundige, stierf in 1066. Hij schreef onder andere over zons- en maansverduisteringen en over de baan van de planeten. Hij was van Rohinikhand, het huidige Maharashtra in West-Indië. Omstreeks 1066 stierf de historicus van het Byzantijnse Rijk, Yahya van Antiochië, wiens volledige naam Yahya ibn Sa'id al-Antaki was. Hij werd waarschijnlijk in Egypte onder het kalifaat van de Fatimiden geboren, maar moest vluchten naar het Byzantijnse Rijk omwille van de vervolging van christenen door de kalif van dat kalifaat. Udayadit Yavarman II stierf in 1066. Hij was de godkoning van het Khmer-rijk of Angkor-rijk in het huidige Cambodja. Zijn jongere broer volgde hem op. In 1066 werd de collegiale Sint-Pieterskerk in Rijssel gewijd. In 1055 had graaf Boudewijn V van Vlaanderen de eerste steen van deze kerk gelegd. Nu ligt Rijssel of Lille in Noord-Frankrijk, maar toen was het deel van het graafschap Vlaanderen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini, waar wij samen mochten ontdekken wat er allemaal gebeurde in het jaar 1066. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.